gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Dat is waar het in elk geval over gaat. Dan verschijnt er inderdaad een koning. Dat was vers 36 en 37. Die wij vorige keer eens besproken hebben, grotendeels. Een figuur uit vers 36 en 37 die beschouwd wordt inderdaad als een koning, maar van wie een keer of vijf, ongeveer dan, gezegd wordt dat hij zich zou verheffen boven elke god. Hij zou op geen god acht geven, niets van dat alles. Hij stelt zich boven elke god, in vers 37 zegt het sterkst, daar staat, hij zou ook op geen god acht geven, op geen enkele, maar hij zal zichzelf namelijk, boven alles groot maken. En zo stond het in vers 36 natuurlijk ook al. En het verrassende is dan vers 38, namelijk, en hij zal de god Maüsim in zijn standplaats eren, zodat als het waar is wat vers 36 en 37 zeggen, dat hij op geen god acht geeft, en hij eert dan toch de god Maüsim. Uit vers 38 is nog maar één conclusie mogelijk. De god Maüsim is hij dus dan zelf. Dat verklaart ook waarom die term Maüsim inderdaad niet terug te vinden is in, laten we zeggen, het klassieke pantheon. We vinden hem niet terug op de Olympus, of hoe je dat maar noemen moet. We komen hem niet tegen in de hele Santekraam. Dat weet u wat het is, een Santekraam. Een uitstalling van heiligen. Een kraam van allemaal santen, sinten, toch? Nee, ja, wat van oudsher heet Pantheon, dat wil zeggen de verzameling goden, heet in bepaalde kring op een iets ander niveau de santenkraam, de verzameling heiligen. Maar laat u maar zitten. Hij komt daar niet in voor, Maüsim. Hij is niet een der goden uit de oudheid. Hij is gewoon de antichrist. En dus feitelijk de duivel zelf. Dat is waar het over gaat in vers 36 en 37. Het enige probleem wat eraan vastzit is dat wij van doen hebben in die 70ste week, maar ook daarna overigens, met twee belangrijke figuren die in de Bijbel niet overal van elkaar onderscheiden worden. Wel in Openbaring 13 in elk geval, daar vinden wij twee beesten die deze twee figuren voorstellen. Maar ook daar worden ze aan elkaar gekoppeld, want het tweede beest is de mond van het eerste beest. Met andere woorden, ze worden toch als één beschouwd. En dat hebben we in Daniël 7 ook gezien. Een hoorn, en hem werd een mond gegeven. En die mond is weer het tweede beest uit Openbaring 13 enzovoorts. Hier wordt het onderscheid ook niet nauwkeurig gemaakt. Gaat gewoon over hij. Maar het zal blijken dat wel degelijk uit de beschrijving blijkt dat het om twee verschillende figuren gaat. Niettemin worden ze als één beschouwd, want samen vertegenwoordigen zij het koningschap als zodanig. De leiding, de heerschappij over dat koninkrijk, dat laatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad zou zijn, zoals we eerder, veel eerder zelfs, in de eerste hoofdstukken van Daniël al gezien hebben. En dat zeg ik nu omdat het verklaart waarom het onderscheid tussen die twee zo moeilijk te maken is. Het is ook niet zo geweldig belangrijk, maar het zijn er nou eenmaal twee. De een is gewoon een mens en de ander is een ongewoon mens, namelijk de duivel zelf, in menselijke gedaante nedergeworpen op de aarde en in de Bijbel onder andere bekend als de antichrist of als de valse profeet, maar ook als de mond, de spreker, de mond, de filosoof, de leraar, hè. Die samenwerkt met het andere beest, met het eerste beest. Ze werken dus samen. Maar in vers 36, 37 en 38 hebben we ongetwijfeld van doen met het tweede beest uit Openbaring 13. De Satan zelf dus, want daar komt het op neer. En die god Maüsim, is hij zelf of op een lager niveau, want er staat beslot achter in zijn standplaats. Hij zal de god Maüsim in zijn standplaats eren. Op een lager niveau is het gewoon het beeld van het beest uit Daniël 3. Uit Daniël 2. Nou ja, uit Openbaring 13 natuurlijk, eigenlijk. Maar waarom nou niet die van Daniël 2 of die van Daniël 3? Dat beeld dus, hè? Kan precies dezelfde zijn. En daarna hadden we nog die van Daniël 8 en die van Daniël 9. Maar, en die van Daniël 10 natuurlijk, wat was het ook weer, de verwoestende gruwel uit vers Oh, ik sla een bladzijde te veel terug. Uit de verwoestende gruwel uit vers 31 van Daniël 11. Dat beeld. En er wordt hier genoemd de god Maüsim. Niet omdat hij zo heet. Zo heet hij ook niet, denk ik. Ik meen ook dat de nieuwe vertaling de naam Maüsim ook niet meer heeft staan. Maar dat er gewoon staat de god der sterkte of zoiets. Der vestingen, dat was hem, ja. Probeer het te onthouden, maar vooruit. De god der vestingen. En we zijn vorige keer geëindigd met een opsomming van schriftplaatsen waarin dat woord voorkomt. En die schriftplaatsen blijken zich inderdaad te beperken door Daniël 11. Waar de term zeven keer voorkomt. En waar de betekenis duidelijk is. Sterkten staat gewoon voor de grote steden. En het is dus de god der grote steden in zijn standplaats. Met andere woorden, hij staat in alle grote steden. Dat is wat wij al verwachten met twee T's. Want wij vinden in de schrift dat hij zal staan in Jeruzalem, in elk geval. Maar via eerdere hoofdstukken hier uit Daniël en zelfs uit 2 Thessalonicenzen 2 zouden wij verwachten dat hij zou staan in Babel zelf. En zo zal het ook zijn, want ik heb het u eerder gezegd, ik verwacht dat de oprichting van het beeld inderdaad, volgens Matthäus 24, want daar staat hij ook, in het midden van de 70ste week van Daniël, bij de aanvang van dus de grote verdrukking, zo heet dat, 3,5 jaar minstens. 3,5 jaar na de opname van de gemeente, maar ook 3,5 jaar voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is het idee. Maar daarna, na de 70ste week, verwacht ik dat het beeld inderdaad staat waar het in de eerste plaats zou staan, namelijk in Babel. Misschien niet meteen, maar men heeft er nog 33 jaar de tijd, dus er is niet echt haast mee dan. Maar het zal gebeuren, maar te verwachten valt dat het beeld zal staan als uitbeelding van, als beeld gewijd aan de grote wereldleraar, degene die de macht op aarde in de wereld over de volkeren in handen heeft enzovoorts. En daarom zal het staan in alle hoofdsteden, denk ik, op zijn minst. Nou goed, namelijk de god welke zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud en met zilver en met kostelijk gesteente en met gewenste dingen. Dus inderdaad, er komt wat pracht en praal aan te pas. Maar goud, zilver en kostelijk gesteente werd altijd gebruikt voor afgoderij uiteraard. Hè? Altijd gewijd aan de goden. En hier staat dus feitelijk niks nieuws. Als we daarna terechtkomen in vers 39, ben ik geneigd te zeggen, in vers 39 gaat het alsnog gewoon weer over degene die we kennen als eerste beest uit Openbaring 13. Gewoon de menselijke vorst. Maar ik zeg er meteen bij, het maakt niet zoveel uit. Zolang we ze samen zien als één geheel, als samen optredend. En zo worden die twee uit Openbaring 13 ook inderdaad beschreven. Zolang we ze zien als de uitoefenaars van één en dezelfde macht. U weet wel, het tweede beest oefent al de macht van het eerste beest. Of het eerste beest alle macht van het tweede, want het maakt niks uit. Het tweede heeft alle macht van het eerste beest, maar het eerste beest krijgt zijn macht van de draak. En dat is het tweede beest. Dus het maakt niks uit. Het is één en dezelfde macht. Het is één en hetzelfde beginsel. En als je begrip koning gewoon even in het Nederlands dan vervangt voor koningschap. In het Hebreeuws hoef je dat niet, blijft toch hetzelfde woord namelijk. Dan is het duidelijk genoeg. Gaat niet zozeer om de persoon in kwestie, maar het gaat om de functie die hij uitoefent. En wie van de twee dan bedoeld wordt, is waarschijnlijk een vraag die helemaal niet to the point is. Allebei namelijk. Maar daarna zeg ik toch, als de beschrijving volgt, vers 36, 37 en 38 is niet de beschrijving van een gewoon mens. En vers 39 kan inderdaad weer gewoon de beschrijving zijn van een mens. En daar gaat het maar om. Van hem staat dan, want dan gaat het gewoon verder op de politieke lijn en niet meer op de godsdienstige lijn. En u weet wat ik eerder over Openbaring 13 gezegd heb. Het eerste beest uit Openbaring 13 is de politieke machthebber. Maar het tweede beest is inderdaad de religieuze. Dan wel de leerstellige, de filosofische, de ideologische machthebber, de grote leraar. Maar samen oefenen ze dezelfde macht uit, uiteraard. Nou goed, vers 39. Hij zal de vastigheden der sterkten, daar heb je die sterkten dus meteen weer. Hij zal de vastigheden der sterkten maken met de vreemde god. Of brengen tot de vreemde god. Degene die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen. En hij zal ze doen heersen over velen. En hij zal het land uitdelen om prijs. Waar sprake van is, lijkt me niet zo moeilijk. Deze vaste steden krijgt hij in zijn macht. Hij zal, naar klassieke maatstaven, zal hij deze vaste steden veroveren. En vasthouden in de kracht van deze vreemde god, dan wel namens deze vreemde god. Maar of er sprake is van verovering, ja, vermoedelijk wel, maar niet, ik denk niet met militaire middelen. Dat verwacht ik in ieder geval niet. Maar deze figuur zal gewoon zijn macht vestigen. Langs politieke weg, langs leerstellige weg, misschien langs godsdienstige weg, want er staat bij met de vreemde god. Daar gaat het natuurlijk om. En ik denk dat het gaat om een godsdienst die inderdaad breed geaccepteerd zal worden, waardoor automatisch een rijk, een koninkrijk dus in de praktijk gebouwd wordt. Zo moeilijk is het niet. En of moet ik het weer hebben over Maitreya? Liever niet, maar want ik wil niet te veel reclame voor de figuur maken. Dat is namelijk gewoon de duivel. Maar waar het op neerkomt is inderdaad dit, dat na de opname van de gemeente inderdaad deze figuur, die Maitreya, zal verschijnen. In de eerste plaats de wegneming, de verdwijning van de gemeente zal opeisen, om het in modern jargon te zeggen. Zo van, dat heb ik gedaan, want van die lastige orthodoxe christenen, die conservatievelingen, moeten we af. We gaan met het iets heel nieuws beginnen, weet wel. En dan breekt die New Age aan onder leiding van de mens die het hoogst gevorderd is op de ladder van de, hoe heet het ook alweer, de ladder van de evolutie enzovoort. Dat verhaal was dat, hè. Ik zeg het nu wat slordig, maar gewoon omdat ik er niet dieper in wil gaan. Maar het is gewoon Satan zelf die uit de hemel op aarde is nedergeworpen. Enzovoorts. Maar het zal heus indruk maken op de mensheid. Als zodanig, mede door de wonderen en tekenen die hij zal verrichten, die in de Bijbel ook aangekondigd staan en die al lang trouwens plaatsvinden. Daar zijn wij gewoon nog niet van op de hoogte, omdat er weinig aandacht aan gegeven wordt. Maar het is wel zo. Maar goed, dat laat ik ook maar buiten beschouwing. Maar bij die gelegenheid, of in die tijd, zullen die dingen veel meer openlijk gebeuren. En inderdaad wereldwijde aandacht krijgen. U weet, daar wacht Maitreya al weet ik hoe lang op, officieel. Het is maar de helft van de waarheid natuurlijk, maar vooruit maar. Maar dat is wat gaat gebeuren. En onder die invloed, en door zijn leer, door zijn impact, door de indruk die hij kan maken op de mensheid in het algemeen, ziet hij kans zijn rijk te bouwen in de eerste plaats inderdaad in het Midden-Oosten. Dat wil zeggen in Palestina. De Joodse staat is daar als een van de eersten inderdaad in betrokken. Dat is de gedachte. Het is echt zo moeilijk niet, hoor. Nou goed. Hij zal de vastigheden der sterkte maken. Hij zal ze tot zich trekken. Hij zal die steden veroveren en daarmee koninkrijken zelfs. Dat wil zeggen onder leiding van en onder invloed van die vreemde god. Onder invloed dus van die antichrist met zijn wonderen en tekenen, wat het me wezen mag. Zo zal dat gaan. En indien het mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorene verleiden, staat er dan elders. U weet wel, wonderen en krachten en wonderen der leugen en hoe het bij gelegenheid maar heet. In Matthäus 24, maar net zo goed inderdaad in Openbaring 13 en 2 Thessalonicenzen 2 en noemt u maar op. Nou goed. En dan staat het, dengene die hij kennen zal, in de praktijk zijn dat degene die hem erkennen zullen. Kennen heeft immers iets van doen met gemeenschap, dat weet u, hè? Dus heel de Bijbel door zo, hier ook. Degene die hij kennen zal, degene met wie hij in relatie staat, dat wil zeggen, omgekeerd, degene die hem erkennen zullen, aan hen zal hij de eer vermenigvuldigen, hij zal hen met grote eer bekleden, en zoiets. En wat het inhoudt, staat erachter, namelijk hij zal ze doen heersen over velen. Ze worden ook gewoon aangesteld als heersers over diverse landen, dan wel landstreken. Hij zal ze doen heersen over velen en hij zal het land uitdelen, of namelijk hij zal het land uitdelen om prijs. Daar gaat het om. Waar men hem prijst, zal hij hen land geven. Waar men hem dient, zal hij hun dienen en dus verhogen. Enzovoorts. een oud gebruik overigens, hoor. Er is weinig nieuws aan. Maar dat is wat gebeuren zal, inderdaad, op wereldschaal. Of dat allemaal al gerealiseerd wordt in de 70ste week, dat denk ik niet. Maar je moet op zijn minst de conclusie trekken dat deze dingen inderdaad zich al beginnen af te spelen in de 70ste week. Want anders zou het vermoedelijk hier niet staan. Maar in die tijd begint het dus al wel. Vestiging van die macht. Daarna krijgen we er nader commentaar op. Namelijk, en op de tijd van het einde, dat hoeft niet noodzakelijk later te zijn dan vers 39, het is gewoon dezelfde tijd. En u weet, hè, er staat en, het kan net zo goed zijn, namelijk, of te weten, nou, dat betekent gewoon dat er dan nader commentaar komt op het voorafgaande, dat kan heel goed, en zo lees ik het ook, op de tijd van het einde, einde van wat? Ja, het meest voor de hand liggende antwoord is het einde van de 70 weken. En dus het einde van de 70ste week eventueel. Maar in elk geval in de 70ste week. Maar omdat we al langs voorbij vers 31 zijn, dus inderdaad de tweede helft van de 70ste week. Dat mag je rustig het einde noemen van de 70 weken. Een totaal van 490 jaar en we zijn hier in de laatste 3,5 jaar. Toch? Dus op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden... Leuk, nou krijgen we weer een bekende uitdrukking uit dit hoofdstuk. Want vanaf het eerste deel al van Daniël 11 ging het over de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Want sinds de dood van Alexander de Grote en het uiteenvallen van zijn rijk is er dus sprake van de koning van het noorden en van het zuiden. Het oosten en westen waren er ook, maar dat speelt geen rol van betekenis. Hier komen deze termen dus gewoon weer terug. En ik heb ook geen reden om er meteen een andere betekenis aan te geven. De koning van het zuiden moet dus gewoon weer Egypte zijn. Die heb je toch, hè? De koning van het zuiden zal tegen hem met hoornen stoten. De bekende uitdrukkingen langzamerhand. Egypte wordt actief. En bemoeit zich met de politieke gang van zaken. En keert zich tegen dit rijk in wording. Tegen deze machthebber. Als u het mij vraagt, voor zover het het eerste beest uit Openbaring 13 betreft. Gewoon de leider van de Palestijnen. De Filistijnen. De Palestijnen. Die figuur. En Egypte keert zich tegen hem. Waarom nog niet? Ligt echt wel redelijk in de lijn der verwachtingen. Egypte houdt niet van een machtige buur. En als die buur toch machtig wordt, is de kans groot dat Egypte er zich mee gaat bemoeien. En u weet wat er gebeurt als de koning van het zuiden optrekt naar het noorden. Waar komt hij dan terecht? In de eerste plaats in Palestina, in Canaan. En meer specifiek in de eerste plaats zelfs in het land der Filistijnen, Palestijnen. De Gazastrook. Dat is de normale route. Dus inderdaad, Palestina kun je dus rustig zeggen. Filistea heet het. Het is hetzelfde. En in het algemeen, hij komt in de Joodse staat, want daar komt het op neer. De koning van het zuiden zal tegen hem met hoornen stoten. Was te verwachten. Als de koning van het zuiden inderdaad zou optrekken tegen de leider der Palestijnen, zou hij inderdaad in Canaan terechtkomen tegenwoordig. En dat is precies waar het om gaat. Hij zal tegen hem het hoornen stoten en dan, en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenen en met ruiteren en met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. En in het bijzonder in het land des Sieraads, vers 41. Uit dit vers is de gedachte ontwikkeld dat Syrië vanuit het noorden... Want Syrië lag in het voormalige Rijk van het Noorden uit dit hoofdstuk. En het grenst ook in het noorden aan Canaan of aan de Joodse staat. Dat Syrië vanuit het noorden inderdaad Canaan zou binnenvallen. En er zijn er zelfs die verwachten, maar daar raakt men dus dan de draad kwijt. Dat de koning van het noorden, die Syrië dus, dat de antichrist is, wat het ook maar wezen mag. Dus enorm veel verwarring over het gebruik van de termen. Maar ik ga liever maar rechtstreeks op in. Misschien dat Syrië daar een rol in speelt. Die kans is groot omdat de term koning van het noorden in het voorgaande deel, het eerdere deel van het hoofdstuk, nou eenmaal met Syrië te maken heeft. Dat wil zeggen op Syrië slaat. Maar er zit nog een ander aspect aan het verhaal. Ik zou namelijk niet weten hoe de Syriërs met schepen, hoe Syrië met schepen zou optrekken tegen de Joodse staat. Niet dat het echt onmogelijk is, want in de praktijk wordt Libanon, dat ligt aan de kust tegenover Syrië, in de praktijk wordt Libanon natuurlijk ook beheerst door Syrië tot vandaag. Maar ik weet niet eens of Syrië een vloot heeft, ik dacht het niet eens. Misschien hebben ze een paar roeiboten, maar dat weet ik dus ook niet. Ik denk altijd, dan moet ik eens navragen aan Herr Lindsay, maar die is altijd op de hoogte van hoe de situatie ervoor staat. Strategische politiek, naar het schijnt. Maar, of GBJ Hilterman weet het waarschijnlijk ook. Maar ik heb er geen idee van. Maar met de atlas, met de kaart voor me, denk ik bij een inval van Syrië inderdaad niet aan schepen. Maar er is nog heel wat anders, want de term van het noorden, even kijken of ik dat in mijn aantekeningen eigenlijk wel heb staan. Niet eens, geloof ik. Nou goed. De term van het noorden, een machtig rijk van het noorden enzovoorts, wordt weliswaar in Daniel 11 steeds van toepassing gebracht op wat wij tegenwoordig noemen Syrië, Libanon enzovoorts. Een stukje van Turkije. Dat mag dan zo wezen. Maar dat is niet het enige wat wij in de Bijbel hebben natuurlijk. We hebben namelijk op een andere plaats nog een verwijzing naar een machtig rijk uit het noorden.
Misschien moeten schepen
ook heel schepen
zijn.
Oh, vast wel. Zijn de vestingen luchtkastelen? Nou, nee, dat verwacht ik niet.
Woestijnschepen,
dat zijn het kamelenbroeder. Ik denk al, er zijn er nog een soort schepen. Nou goed. En dan heb je nog bootjes, maar die zitten in de naaimachine, dat weet u, hè? Van de scheepjes wol, maar laat me zitten. Ik heb er nog een paar zo, maar dat vind ik niet voor de hand te liggen en we hebben ook geen aanleiding om daaraan te denken. Het punt is namelijk dat ik gewoon via de Bijbelse lijn, via andere profetieën, ook terechtkom in de 70ste week van Daniel, waarbij beschreven wordt dat inderdaad de Joodse staat verwoest zal worden en dat Jeruzalem zal ondergaan en dan verschijnt de Messias. Minstens twee verschillende belangrijke en ook duidelijke profetieën. En in allebei wordt verwezen naar een leger dat afkomstig is uit het noorden, maar het is zeker niet Syrië. Nou, misschien in laatste instantie zou het erbij kunnen horen, maar die mogelijkheid is er wel, maar je denkt in ieder geval niet aan Syrië, want er wordt dan gesproken van een volk uit het noorden, een koninkrijk, een machtig rijk, een machtig leger, hoedanig er niet is geweest. Vanouds. Dat wil zeggen, het kan nooit gaan dan om een klassiek rijk. Een rijk uit de klassieke oudheid. En het rijk van Antiochus, dat wil zeggen dat van het noorden, met deze Bijbelse termen, speelt natuurlijk een belangrijke rol in de klassieke geschiedenis. Het is hem dan dus niet. En de twee profetieën die ik bedoel zijn respectievelijk Joël 2, want die is de makkelijkste. Joël gewoon, Joël, maar meer specifiek. Joël 2. En de andere is Ezekiel, even denken, 39. En die wil ik dan toch wel even noemen, want ik denk dat het daarover gaat. Wat wij zouden doen, ik heb het bij herhaling gezegd, wij zouden schrift met schrift vergelijken. Ik heb ook gezegd, deze profetie, dit hoofdstuk, is in zichzelf niet te verklaren. Dat we het tot heden, in ieder geval tot vers 35, verklaren konden, was omdat we de vervulling van de profetie kennen. We hebben dus het geschiedenisboek ernaast. Meer was ook niet nodig. En we hebben de lijn kunnen volgen tot Antiochus Epiphanes. En daarna heb ik gezegd, als je het in zichzelf niet verklaren kunt, en je mag het eigenlijk ook niet, moet je dus andere profetieën ernaast leggen en schrift met schrift vergelijken. En dan kom ik vanzelf, via dat trefwoord het noorden, kom ik in elk geval terecht in deze beide profetieën. Eerst dan maar even Joël. Ik weet niet welke de bekendste is van de twee. Dat is hier vlakbij, hè? Daniel, Hosea, Joël. In Joël 1 is sprake van een hongersnood veroorzaakt door een sprinkhanenplaag luchtschepen dus toch, broeder. Sprinkhanenplaag, die is aankomen vliegen. Hè? Is dat zo? En die heeft het hele land afgevreten. Bekende sprinkhanenplagen. Heel verschrikkelijk. Ik heb nooit... Ja, je leest dan in een boekje van dat kan heel erg wezen. En er kunnen wolken sprinkhanen zijn die zelfs de zon verduisteren enzovoort. Dan denk ik, ja, het zal wel, staat in de boekjes. Totdat ik ooit reisde naar Afrika. En er staat op elke luchthaven in Afrika, staan altijd vliegtuigen, in het seizoen althans, staan altijd vliegtuigen klaar, geladen met gif van die sproeivliegtuigen. Om zodra er melding is van sprinkhanen die aankomen vliegen op te stijgen en die beesten van bovenaf met gif te bespuiten. Zodat ze niet eens meer de kans krijgen om op adem nog wat te eten. De bedoeling is dat ze dood neervallen. Dan schrik je toch wel even hoor. Komt niet veel meer voor. Maar dat komt omdat het bestreden wordt, dus. Maar hier gebeurde het in de dagen van Joël. Er wordt geklaagd in heel hoofdstuk 1 dat het land niks meer te eten opbrengt. En dat ook voor de Heer niks gevonden wordt in het land, want spijsoffer kan niet gebracht worden. Nou zal dat het laatste zijn waar het volk zich druk om maakt. Maar profetisch heeft het een grote betekenis. Want de gedachte is dat ooit in de toekomst niet sprinkhanen, maar het een of andere leger het land compleet zal verruineren. Verrenoveren in het Gronings. Verruineren in de toekomst, zodanig dat er inderdaad niet meer te leven valt, zodat zelfs dierlijk leven verdwijnt, maar tegelijkertijd er is ook niks in het land meer wat de Heer dient. En spijsoffer, hebben we over gelezen in Daniel, zou ophouden. Wat het ook wezen mag. Maar het houdt op. En dat is wat hier in Joël 1 wordt uitgebeeld. Maar tegelijkertijd is deze gebeurtenis in de dagen van Joël de aanleiding tot een profetie dus over gebeurtenissen die nog steeds toekomst zijn. Want de profetie gaat over het aanbreken van de dag des Heren. Nee, niet de zondag, hè. De dag des Heren. De tijd waarin de Heer zijn oordeel zal brengen over... In de eerste plaats Israël, daarna over heel de wereld trouwens, maar primair de Israëlitische staat in Canaan. En dat is wat aangekondigd wordt. De dag des Heren, u en ik hebben eerder al gezien, meen ik, dat de dag des Heren zou aanbreken officieel, wanneer je het officieel neemt, exact aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen, de dag des Heren breekt aan ter gelegenheid van de verwoesting van de gehele Joodse staat, inclusief Jeruzalem. En inclusief alle leven wat er zich op dat moment in het land bevindt. Want zo eindigt de 70ste week. Nou goed, we hebben toch... Je zit me aan te kijken, van wat zegt hij nou? Nee, dat is er zo. Oh, je bent onder de indruk van de gebeurtenissen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar dat is wat gaat gebeuren. Nou goed, daarover staat dan vervolgens in hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de bezuin te Zion, Jeruzalem dus. Roept luide, dat is hetzelfde als de bezuinblazen overigens. Hè? Roept luide op de berg mijner heiligheid, dat is Sion. Men leest Psalm 2, daar staat het ook. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, dat wil zeggen in beweging komen. Want de dag des Heren komt, breekt aan, betekent het eigenlijk. Want de dag des Heren is nabij, dat betekent ook, hij breekt aan. Niet duurt nog even, nog maar kort en dan komt hij, dat betekent, hij breekt nu aan. Dat is nabij. En dan vers 2. Dag des Heren is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad. Maar dageraad is altijd de duisternis voordat de zon opgaat. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Dageraad is dus in de Bijbel ook duisternis. En dan. Dag des Heren komt. Maar dan een groot en machtig volk. Desgelijks van ouds. Niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. Nou, omdat we nou eenmaal nu niet Joël moeten bespreken, ga ik niet al te zeer op details in, maar zeg meteen hoe het zit, dat is makkelijk genoeg. Argumentatie is ook maar heel kort. Het gaat over het aanbreken van de dag des Heren, dat is aan het einde van de 70ste week van Daniel, maar daarna begint voor Israël het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk van Christus, het Koninkrijk der Hemelen. Soms ook aangeduid als het duizendjarig Vrederijk. Hebben die nog? Niettemin staat er over dit volk. Het is niet een volk uit de oudheid. Het zal er dan zijn. Aan het eind van de 70ste week dus, kan niet missen. En na hetzelfde, na die gebeurtenis, zal het niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Hetgeen dus betekent dat na vele geslachten ditzelfde volk nog een keer zijn opwachting zal maken. En dat kan alleen nog maar zijn na de 1000 jaren. Na het koninkrijk, want direct na de 70ste week, bij het aanbreken van de dag des Heren, breekt voor Israël het koninkrijk aan en zal de Heer Israël beschermen en zal niet meer door de vijanden bedreigd worden, zal in dorpen wonen en wat het maar wezen mag. Als dit volk nou alsnog daarna nog een keer zijn opwachting komt maken, dat wil zeggen optrekt tegen Jeruzalem, dan kan het alleen maar zijn na de ontbinding van Satan aan het eind van de 1000 jaren. En de enige schriftplaats die daar specifiek over spreekt is Openbaring 20. Ik hou mijn hand er nog even bij, Joel 2. Dan gaan we zo terug. Hè. Ga ik naar Openbaring 20. Waar staat in vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Helemaal achterin, ja. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Want hij was gebonden in de afgrond volgens de eerste versen van hoofdstuk 20. Maar dan weer vers 8. En hij, die Satan, dat is dus in de praktijk nog steeds diezelfde, die antichrist en zo, hè. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. Dat is overal, noord, oost, zuid, west. Niettemin wordt een bepaald volk bij name genoemd. Zodat je mag aannemen dat dat het belangrijkste volk is in deze opstand der volken onder leiding van den duivel. Hoogstpersoonlijk tegen de Heer die immers de residentie heeft in Jeruzalem. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog. En van, daar staat, zij zijn opgeklommen op de breedte der aarde, vers 9, omringende de legerplaats der heiligen, de geliefde stad, Jeruzalem dus, en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden, et cetera. En waar het om gaat is dat dit de enige schriftplaats is waar expliciet vermeld wordt dat aan het eind van de 1000 jaren volken ze toch vijandig zullen optrekken tegen Jeruzalem en de naam staat erbij Gog en Magog. En als we dan teruggaan naar Joël 2 en er staat, het gaat over een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten, dan weten we meteen welk volk het is, althans hoe het heet. Althans hoe het in de eerste plaats heet, want andere volken worden daar niet buitengesloten, maar het is onder leiding van Gog en Magog. En u weet waar die gezocht worden, hè? Gog en Magog. In Rusland. Oost-Europa in elk geval. Rusland. De voormalige Sovjetten nu in elk geval. Maar goed. Ik laat het even liggen, want we komen er vanzelf nog wel een keer tegen. Dan staat er dat legers van dit volk optrekken tegen Jeruzalem uiteraard. Tegen Sion. Uit vers 1, dus tegen Jeruzalem. En er staat voor hetzelfde verteert een vuur, achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. Overal waar die legers, tanks denk ik altijd, verschijnen, dan wordt het land verwoest, afgebrand. De verschroeide aarde heet dat, ja. Tactiek van de verschroeide aarde. Daarna heten ze paarden en ruiters, maar neem u van mij aan, het zijn tanks. Hetgeen trouwens verder volgende beschrijving blijkt. Er staat, vers 5, ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen. Dus toch, op de hoogten der bergen, of over de hoogte der bergen. Ze gaan overal overheen. Hetgeen paarden meestal of dikwijls niet kunnen, maar deze wagenen. Dan wel paarden. Wel. Als het gedruis in een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is, keurig in de rij. Zoals het een modern leger betaamt. Nou goed. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Deze wagenen. Kunnen ze zich voorstellen? Ze rijden het dwars doorheen namelijk. Een beetje tank. Rijdt er gewoon doorheen. Jazeker wel. En er staat er ook, en zij zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Dit vind ik altijd de sterkste, want het is een perfecte beschrijving van tanks of panzervoertuigen op rupsbanden die gewoon naast elkaar rijden, gewoon rechtuit en over alles, door alles heen rijden wat ze tegenkomen. Heb je dat? En als ze er niks aan doen, gaan ze rechtuit. Toch? Heb je wel eens gezien hoe zo'n rupsvoertuig stuurt? Zo met een schok draait hij ineens, maakt hij ineens een hoek, zal ik maar zeggen, maar blijft in wezen rechtuit rijden. Nou, hiervan staat, ze zullen hun paden niet verdraaien, het gaat gewoon rechtuit, walsen alles plat. Nou goed, gaan we weer verder. Ook zullen zij de een de ander niet dringen? Nee, natuurlijk niet. Het gaat allemaal keurig rechtuit. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Let op dat er nadruk aan gegeven wordt. Gaat allemaal rechtuit, gaat nergens omheen. En al vielen zij op een geweer, dat wil zeggen een wering, een afwering. Want zo heet dat, hè? U weet wel, tankwering en dat soort dingen meer. Al stuiten zij op weerstand, zij zouden niet verwond worden. Gaan gewoon door. Zij zullen in de stad omlopen. Perfecte beschrijving trouwens van dit soort voertuigen. Zij zullen lopen op of over, maar daarmee ook door de muren. Zij zullen klimmen in de huizen, wagenen, paden. Voertuigen dus, motorvoertuigen. Ze zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. Dat mag je wel aannemen dat het dreunt. De hemel beeft. De zon en de maan worden zwart. De sterren trekken naar glans in. Nou, van dit soort zaken, van brand enzovoorts en van puin, ontstaan sowieso wolken. Maar er komt nog bij dat tegelijkertijd natuurlijk ook dan, helemaal aan het eind van die 70ste week, die aardbeving zou plaatsvinden. Waarbij zon, maan en sterren zouden verduisterd worden, waarbij de hemel zwart zou worden en waar de Heer zou verschijnen boven, of op, de Olijfberg, weet u wel. Diezelfde gebeurtenis is dat. En jij kent het meteen, zon, maan en sterren verduisterd. En blijkt wel, want volgende zin zegt, en de Heere, zie je wel, wij verwachten na verduistering van zon, maan en sterren de verschijning van de Heer. En hier staat het meteen. De Heer verheft zijn stem voor zijn Heer, dat is zijn leger namelijk. Henen, want zijn leger, voor de gelegenheid is dit zijn leger, is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want het oordeel des Heeren, er staat dag, maar het had ook oordeel kunnen zijn, dat weet u, hè? De dag des Heren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Nou goed, en dan volgt uiteraard de oproep tot bekering. En als men tot bekering komt, zal de Heer een vluchtweg openen. Er staat er ook in vers 13, scheurt uw hart en niet uw klederen. Bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Dit kwade namelijk, wat hij over dit ongelovige, goddeloze volk brengt. Hij wil wel anders, maar men zou zich eerst aan hem onderwerpen. En dan staat er ook rond, bekeert u, vers 14, wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer. Grijp terug op hoofdstuk 1, er was niks te eten, geen spijs in het land. Maar hij mocht berouw hebben en tot zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. En dus blaast de bezuinte Zion, zoals het hoofdstuk begon. Heiligt een vaste, roept de verbodsdag uit, verzamelt het volk, etc. men zou moeten komen, tot, zo gaat het verder, tot en met vers 17, tot geloof in de Heer Jezus. En vervolg op het verhaal kent u, de Heer verschijnt inderdaad boven de Olijfberg scheurt en het gelovig overblijfsel uit de stad zal dwars door de Olijfberg kunnen vluchten naar de woestijn en uiteindelijk naar Petra. Dat was het verhaal, maar dat stuk van het verhaal staat in Zacharië 14. Dat immers begint met te zeggen dat de Heer alle heidenen te strijden zal verzamelen tegen Jeruzalem. En Jeruzalem zal ingenomen worden. En dan zullen ze voeten staan op de Olijfberg die dan scheurt en een overblijfsel. Degene die tot geloof komen op grond van deze oproep, wellicht uit Joël 2 of die van Zacharië 13, net eraan voorafgaand. Kan natuurlijk goed, maar die zullen kunnen vluchten de stad uit. En dat is ook wat aan het eind van dit hoofdstuk aangehaald wordt. Want aan het eind van het hoofdstuk, dat is vanaf vers 28, daar staat, het zal geschieden of daarna of in de laatste dagen of hoe men het maar vertalen moet. Men leest ook Handelingen 2 waar Petrus dit vers citeert en hij zegt, het zal zijn in de laatste dagen. Dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees, dat kan dus alleen als men eerst tot geloof komt. Zo goed als dat in onze dagen zo is. Wanneer wij tot geloof komen, ontvangen wij die geest en daarmee een nieuw leven. Is niks bijzonders aan. Nee, daar wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Maar er is nergens voor nodig. Sinds de opstanding van Christus ontvangt elke gelovige de Heilige Geest. En in die dagen zal het Israël als volk tot geloof komen en dus diezelfde geest ontvangen. Dat is niks moeilijks aan hoor. Dat is wat hier staat. En in dat verband staat er ook in vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dus ook in duisternis feitelijk. Zonder dat ik het verder uitleg nu. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En daar heb je het verhaal, want de verduistering van zon, maan en sterren markeerde, zoals we eerder gezien hebben, het einde van de 70ste week van Daniël. En dan breekt, staat hier, de dag des Heren aan. Of nog anders gezegd, verduistering van zon en maan en sterren markeert het einde van de 70ste week. En daarom het einde van de grote verdrukking van 3,5 jaar. En Matthäus 24 zegt dan, en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven, de sterren ook niet. En dan zal in de hemel aan de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Komt dus precies overeen. Dan verschijnt de Heer aan de hemel en vervolgens op de Olijfberg. Is het verhaal. En het verhaal gaat verder met scheuren van de Olijfberg en de vlucht van het overblijfsel uit het land en uit de stad. Staat hier ook, want het volgende vers, vers 32 zegt, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Hoe dan? Wel, doordat de Heer zal verschijnen en die berg zal splijten en ze zullen door een speciale vluchtweg inderdaad het land kunnen verlaten. Is nog steeds het eenvoudige idee. In Zacharië 14 staat dat ook. Zacharië 14, het hoofdstuk, waar staat? Te dien dagen, als Jeruzalem verwoest wordt, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar het laatste vers van hoofdstuk 13, net ervoor, maakt er melding van dat een overblijfsel de naam des Heren zal aanroepen. Lees het maar eens na. Precies als hier in Joël 2. Dus het past perfect over elkaar heen. En dus gaat het om gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En nu was de vraag, waar komen deze legers vandaan? Uit Gog en Magog? Of ze zijn Gog en Magog? Want dat hebben we even opgevist uit Openbaring 20. En nu nog Joël 2, want ik heb even een stukje overgeslagen. Want er staat in verband met de bekering van dit volk in vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Dat wil zeggen, het zijn degenen die inderdaad zijn naam aanroepen. Het gelovige overblijfsel uit het volk. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen. Zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie. U weet wel, want in de dagen van Joël was het land, was niks, bracht het land niks op. Kaal. Afgevreten. En vandaar deze woordkeus. En de Heer zegt, ik zal u geven het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. Niet meer te schande maken, dus is eigenlijk het idee. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken. Waar kwamen dus deze legers vandaan van dat volk? Een grote machtig volk dat zijn ouds niet geweest is enzovoorts. uit het noorden. En de eenvoudige route is deze. Men nemen één globe, want dat gaat het makkelijkste. Men trekken één lijn vanuit Jeruzalem recht naar het noorden. En die zeggen, dat kan niet, want die globe is rond. Dan trap je hem toch eerst plat, kan dat schelen. Maar recht naar het noorden trek je, dat kan, recht naar het noorden. Het is geen rechte lijn, maar je kunt hem wel trekken recht naar het noorden. En de lijn, als je hem niet al te dun neemt, gaat netjes dwars door Moskou. Kijk maar, het ligt namelijk op dezelfde lengtegraad. Nou, niet op de seconde nauwkeurig, geloof ik, maar het ligt op dezelfde lengtegraad. Jeruzalem, Moskou. Kijk maar na, zeg zo. Dus zelfs als je helemaal niks weet en je zegt, wat is er in het noorden? Kom je in elk geval door Moskou. Vanuit de hoofdstad Jeruzalem trek je een lijn naar het noorden. Je komt in Rusland, komt in Moskou, de hoofdstad van Rusland. En eventueel van bondgenoten, dat is het. En als er hier staat, ik zal die van het noorden verder van jullie doen vertrekken. Dat wil zeggen dat ze dus verdwijnen. Maar je kunt beter even doorlezen, want er staat, ik zal hem wegdrijven in een dor en woest land. Toen zei iemand, nou, dan worden die Russen misschien weggejaagd naar een woestijn of zo. Zeg ik, nee. Als je helemaal niks weet en je zegt, wat is er in het noorden? Kom je in elk geval door Moskou. Vanuit de hoofdstad Jeruzalem trek je een lijn naar het noorden. Je komt in Rusland, komt in Moskou, de hoofdstad van Rusland. En eventueel van bondgenoten, dat is het. En als er hier staat, ik zal die van het noorden verder van jullie doen vertrekken. Dat wil zeggen dat ze dus verdwijnen. Maar je kunt beter even doorlezen. Want er staat, ik zal hem wegdrijven in een dor en woest land. Toen zei iemand, nou, dan worden die Russen misschien weggejaagd naar een woestijn of zo. Zei ik, nee, lees maar verder. Ik zal ze verder doen vertrekken naar een dor en woest land. Zijn de voorkant, zijn aangezicht naar de Oostzee. Maar de Oostzee is gewoon de Dode Zee. Altijd al geweest namelijk. De Oostzee is de Dode Zee. Ja. En zijn einde naar de Achterste Zee. De term Achterste Zee is van oudsher de term voor de Middellandse Zee. Dus waarheen vertrekken deze Russen? Naar een land tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Welk land is dat dan? Nog steeds Kanaan, nog steeds Palestina. Hoezo is het dan een ver land en hoezo is het dor en woest? Lees maar verder. Zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan. Wat gebeurt er dus met deze lui? Zij vinden de dood, netjes gezegd. Ja, dank je broeder. Zij vinden de dood. Zij sterven in het land. En zo komen ze terecht in een ver en dor en woest land, in het Dodenrijk namelijk. Maar nog steeds tussen de Oostzee en de Achterste Zee, in het land, zullen zij sterven. Ze zullen omkomen op de bergen Israëls, heet zoiets. Dat wil zeggen dat dus van het ene moment op het andere alle leven uit het land verdwenen is. Dat is waar het over gaat. Ik denk ook dat het oordeel niet alleen deze vijandige legers treft, maar ook alle ongelovigen die zich verder in het land bevinden. En wat eventuele gelovigen betreft, die zouden via Jeruzalem, de laatste stad die verwoest zou worden, via Jeruzalem en via de Olijfberg het land verlaten. Dat is het idee. Maar aan het eind van het verhaal is er dus absoluut geen leven in het land overgebleven. En dat is ook wat andere profetieën zeggen. En niet door een atoombom of hoe die dingen tegenwoordig allemaal maar heten. Maar gewoon omdat God zo dood laat neervallen. Daar heeft hij onze technische hoogstandjes niet voor nodig hoor.
Hè? Gewoon zijn adem terugtrekken.
Zoiets, ja. Hij zal ze verdoemd door de adem zijn mond. Dus ik meen dat hij dan toch blaast. Maar met het zware dat zijn mond zou uitgaan. Dat soort uitdrukkingen worden gebruikt. Ik heb niet de minste behoefte om dat toe te schrijven aan modern wapentuig of iets dergelijks. Er is geen enkele aanleiding toe. God zal het doen. Door de adem zijn monds. Nou goed, uit het noorden kwamen ze dus. En via Openbaring 20 kom je dan toch inderdaad terecht bij Gog en Magog en dus in Rusland. Nou ja, Gog en Magog zou je zoeken of in Rusland of helemaal nergens, want dan weet niemand waar het is. Ik bedoel dit, wij zeggen dat is in Rusland, zijn Russische volkeren, of althans Oost-Europese volkeren. Dat wordt vervolgens weliswaar bestreden, maar degenen die het bestrijden hebben geen alternatief. Dus voor zover wij weten blijft het dan toch Oost-Europa. Ik heb er ook niet de minste moeite mee. Nou, dat was Joël 2. En dan blader ik even naar en terug naar, wat was, zei ik ook alweer, Ezechiël 39 is dat. Daar komt. Ezechiël 39. Daar staat geen kop boven. Geen opschrift. En daarom zeg ik meteen, wij zouden dit hoofdstuk niet verwarren met het voorgaande hoofdstuk, want er hoorde eigenlijk wel een nieuw opschrift boven. Want het punt is weliswaar dat in hoofdstukken 38 en 39 gesproken wordt over Gog en Magog. Staat er boven hoofdstuk 38. En anders staat het wel in vers 2 van hoofdstuk 38. Maar het gaat om twee gebeurtenissen, twee overeenkomstige gebeurtenissen, want ik kan nauwelijks zeggen verschillende gebeurtenissen, hoewel het dat is. Twee overeenkomstige gebeurtenissen, maar die van hoofdstuk 38 loopt uit op de jongste dag en die van hoofdstuk 39 niet. In beide gevallen gaat het om Gog en Magog en nog zo het een en ander aan volk dat optrekt tegen Jeruzalem of tegen Canaan, althans tegen een Israëlitische staat. Maar in hoofdstuk 38 komen we uiteindelijk gewoon terecht bij de jongste dag, na de 1000 jaren dus. En dat is dus de beschrijving van deze gebeurtenis uit Openbaring 20. Speelt zich af na de 1000 jaren, maar hoofdstuk 39 meldt een gelijksoortige gebeurtenis van dezelfde volkeren in het algemeen, die ook optrekken tegen dezelfde land in het algemeen, de Israëlitische of Joodse staat, maar niet na de 1000 jaren, maar daarvoor. Want het moet duidelijk zijn dat de omstandigheden van Israël, of hoe het maar genoemd mag worden, in beide hoofdstukken totaal verschillend zijn. Heb je dat even zo gauw? Neem ik eerst hoofdstuk 38 en ik heb op voorhand gezegd, het gaat over na de 1000 jaren. Niet de 70ste week van Daniel, maar meer dan 1000 jaar later. Daar staat, vanaf vers 2, mensenkind, zet uw aangezicht. Mensenkind is Ezechiël namelijk, en hij profeteert tegen Gog, het land van Magog. Dat zijn die twee namen uit Openbaring 20 verzacht. Gog en Magog. En dan staat er de hoofdvorst van Mezeg en Tubal, andere vertaling heeft keurig, de vorst van Ras, maar Ras betekent hoofd. De vorst van Ras, Mezeg en Tubal. En de enige verklaring die ik ken, al het andere is geen verklaring, de enige verklaring die ik ken is Ras is Rus, Mezeg is Moskou, Tubal is Tobolsk. En zo vind je deze namen uit de oudheid inderdaad terug gewoon op een kaart van Oost-Europa. Heb je dat? De vorst van Ras, Mezeg en Tubal. En profeteert tegen hem en zegt, zo zegt de Heere, zie ik tegen of aan u, o Gog, gij vorst van Ras, Mezeg en Tubal. Ik zal u omwenden, haken in uw kaken leggen en ik zal u uitvoeren, mitsgades uw ganse heer. Paden en ruiteren die altemaal volkomen wel gekleed zijn, toegerust, uitgerust zijn. Een grote vergadering met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen, met het zwaard kunnen omgaan, betekent dat. Maar daarna worden nog wat volkeren bijgenoemd, die kennelijk bondgenoten zijn. Namelijk Persen, zodat je toch in het Midden-Oosten terechtkomt. En misschien ook wel bij Syrië, daar heb je het nou juist. Want het kan heel goed dat Syrië een bondgenootschap aangaat, hier althans, met Oost-Europa. Dan zegt u meteen, maar het gaat toch niet over de 70ste week, dit is toch 1000 jaar later. Dan zeg ik, ja, maar het punt is, het gaat om dezelfde activiteit en in het begin vooral om dezelfde volkeren. Daarom staat het ook naast elkaar, daarom vergelijken we deze hoofdstukken ook. Maar daarna, Moren en Puteërs, dat zijn negers, maar Moren, Dat zeggen wij nooit meer. Mag ook niet meer, geloof ik, maar het staat gewoon in de Bijbel. Huh? Nee, gewoon negers. Moor betekent zwart. U weet wel, Moriaantjes en zwart. Dat is het. Dus het betekent gewoon zwartes. Sorry. Ik zie nog steeds niet in waarom je dat niet mag zeggen, want ik beschouw het niet als een scheldwoord. Ja. Hè? Zolang je mag spreken over die kale, of die met die neus, of weet je veel. Dat is ook niet een scheldwoord. Dat zijn de belangrijkste kenmerken. Zeg ik toch, Moren. Hier dus ook. Afrikaanders moet je dan zeggen, maar dat vind ik zo onzinnig. Hè? Zwarten, dat is waar het over gaat. Dus Persen, Moren, Puteërs, die komen trouwens ook uit Afrika. Met hen die altemaal schild en helm voeren en wat er me wezen mag. Dat is dus meer zuidelijk. Gomer en al zijn benden en het huis van Togarma. Dat zoeken wij gewoonlijk in Germania. Gomer, Togarma, Germania. Meer in het bijzonder Oost-Duitsland dan. En niet zeggen Oost-Duitsland bestaat niet meer, dan zeg ik West zo aan op de kaart. Niks moeilijk. Oostelijk deel van Duitsland. Hè? Het zijn geen namen van staat, het zijn namen van volkeren. Ongeveer. Nou goed. En dan staat er de zijden van het noorden, vers 6. Hebben jullie dat? Het noorden. De zijden. De diverse kanten van het noorden, dat wil zeggen al die volken die erbij horen, staat er ook achter, en al zijn benden. Namelijk gewoon vele volken met u, uit Oost-Europa. En u en ik weten dat al sinds vele jaren er nauwe banden liggen tussen Oost-Europa en inderdaad Afrika. Dat stamt dan weliswaar nog uit de tijd van het communisme, maar niettemin is dat nog steeds zo. Die landen hebben over het algemeen goede connecties. Het meeste wapentuig trouwens in Afrika in het algemeen komt gewoon uit de voormalige Sovjet-Unie. Dus die verbindingen zijn er nou eenmaal. En dus politieke afhankelijkheid over en weer is er ook. Nou goed. Maar die volken zullen optrekken. En om te laten zien dat dit niet gaat over de 70ste week. Lees dan maar mee, vers 7. Zijt bereid te maken u gereed, gij en uw ganse vergadering. Want de Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Zacharië 14, vers 1. Maak u gereed, die tot u vergaderd zijn en wees gij hun tot een wacht. Na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der dagen zult gij komen. Tot in jaren van vele geslachten ben ik toch eventueel na de 1000 jaren. Hè? Hier is dan gelijksoortige uitdrukkingen. Zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Heb je dat? Dus tot een volk. Wat ontkomen is aan de strijd. Dat vergaderd is uit vele volken. Dat gaat uiteraard over Israël. Dat vergaderd is uit vele volken. Op de bergen Israëls. Israël dus. Die steeds tot verwoesting geweest zijn in het verleden. Dus. Als hetzelfde land. Nou gaat het over wanneer het is. Wel, als hetzelfde. Uit de volken zal uitgevoerd zijn. En dan zijn er nog altijd die zeggen, nou dat is toch vandaag. Dan zeg ik nee, want lees maar verder. In de eerste plaats trouwens, Israël is niet terugverzameld. Het is dwaasheid te denken dat 3,5, hooguit 4 miljoen Joden vandaag in de Joodse staat. Dat heel het Joodse volk zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, dat is maar een fractie daarvan. En de rest is verstandig genoeg om ver uit de buurt te blijven. Toch? Ik denk nog altijd dat de meeste Zionisten in Amerika wonen. En dan zegt die Zionisten gaan toch terug naar Israël. Ik zeg nou sommigen niet hoor. Degenen die veel te verliezen hebben, die doen dat heus niet. Steunen de Joodse, de Zionistische staat, maar wachten zich er wel voor om zichzelf daar te vestigen. Ze laten zich daar begraven als ze geld genoeg hebben. Op de helling van de Olijfberg, maar het te leven is veel te gevaarlijk. En daar begraven zijn, zo gevaarlijk is dat niet, heb ik begrepen. Hè? Ja, laat me zitten. Maar er staat, als hetzelfde uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker, en zeker betekent gewoon veilig, dus de enige betekenis van zeker, in de Statenvertaling, in het Nederlands van 350 jaar geleden en in het Duits nog steeds, hè? Veilig zullen wonen. En wie durft te beweren dat er iemand ooit veilig is in de staat Israël? Nu. Nee, waar gaat het dus over? Over, laat ik maar gewoon zeggen, dan voor het gemak, het duizendjarig rijk. Maar daarna zou er een legers komen en die heet in Openbaring 20 Gog en Magog. En hier heten ze ook Gog en Magog en nog wat namen meer. Die daarom in Openbaring 20 niet meer vermeld hoeven worden. Zie? Verder staat er nog, ik lees hier en daar maar wat, in vers 15. Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, heb je het weer, noorden. Gij en vele volken met u, niet alleen zij, maar ook andere volken, zelfs volken die helemaal niet uit het noorden komen. Die altemaal op paarden zullen rijden, nou in ieder geval gemobiliseerd zullen zijn. Mobiel zijn dus. Een grote vergadering, een machtig leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël. En wie zou willen beweren, durven beweren, ik niet tenminste, wie zou durven beweren dat dit Israël door God genoemd wordt, mijn volk Israël. En als u dat beweert, zeg ik, en wat bent u dan? Tot welk volk behoort u dan? Tot Lo-Ami, tot niet mijn volk? Wij zijn nu Ami, wij zijn Gods volk. En zolang de gemeente op aarde is, blijft dat ook zo, en is Israël dat in geen geval. En in de 70ste week is dat ook nog niet het geval, omdat het volk dan ongelovig is. Nog steeds Lo-Ami, niet mijn volk uit Hosea, et cetera. En dus gaat het over het gelovige Israël in de 1000 jaren. En inmiddels na de 1000 jaren. En dan zullen deze legers inderdaad optrekken om inderdaad verwoest te worden alsnog in het land Israëls. Nou goed, dat lijkt mij wel eigenlijk voldoende. De term dag des Heren komen we hier dan ook inderdaad niet tegen enzovoorts. Er wordt gewoon gezegd dat in vers 22... Ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. Ik zal een overstelpende plas regenen, grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem en op zijn bende en op de vele volken die met hem zullen zijn. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En in Openbaring 20 volgt dan meteen. En ik zag tronen enzovoort. En de oude hemel en aarde, oude aarde waren er niet meer, enzovoorts. En toen brak de jongste dag aan. En dat is hier ongetwijfeld ook zo. En, maar er volgt nog een profetie over dezezelfde volkeren, vanaf 39 vers 1. En nu gaat het niet over dat ze optrekken tegen een volk wat in vrede woont, enzovoorts. En de Heer zal hen redden. Maar nu gaat het er juist over dat in hoofdstuk 39 dat land wel degelijk verwoest zal worden, inclusief alle inwoners. En dat is niet wat gebeurt aan het eind van de 1000 jaren, maar dat is wat begin, wat gebeurt daarvoor, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We gaan nog even naar Ezechiël 39 voor de goede orde. Want dat hoofdstuk spreekt inderdaad over de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Die wordt weliswaar niet genoemd, die 70ste week van Daniël, maar het blijkt zonneklaar. Voorts, gij mensenkind, profiteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heer, let op voorts, dat wil zeggen opnieuw. De vorige profetie gaat over de belangrijke gebeurtenis aan het eind van de 1000 jaren, maar deze gaat over een gebeurtenis eerder. Voorts, gij mensenkind, profiteer tegen Gog en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, o Gog, vorst van Ras, Mezeg en Tubal, et cetera, weet u wel. Ik zal u omwenden, 6 haak in u slaan, net als in hoofdstuk 38, 6 is trouwens een haak. En vandaar het gekke woord, 6 haak. Laten we zitten. 6 is een haakje, ook in het Nederlands, een haak. Nou goed, een waf in het Hebreeuws, een haak. Nou goed. En ik zal u optrekken uit de zijden van het noorden. Let op dat het erbij staat weer. Het noorden. en ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw bende en de volken die met u zijn, welke dat dan ook zijn. Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van alle vleugelen en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Ze zouden sterven, ter plekke dus. En wat lazen we in Joël? Ze zouden verdwijnen naar een ver land, naar de dood dus, en hun stank zou opgaan. En dat uit de wijde omgeving dit soort roofdieren aantrekt, zal duidelijk zijn. Toen zei ooit eens iemand, ja, maar je hebt net gezegd dat in het hele land geen leven meer aanwezig is. Het zal u gedacht zijn hoe ver die stank reikt en waar die gieren allemaal ineens vandaan komen. Dat zit zo weer vol, hoor. Dan komt er heus op af. Zo werkt zoiets. In het Krugerpark zag je nauwelijks een gier, broeder. Nauwelijks. Maar ik heb er wel een paar honderd bij elkaar gezien. En waar ze vandaan kwamen, ja, er lag een olifant dood te stinken. En ik zal je vertellen dat de stank daarvan opging. Daar viel heel wat te eten, dus onsmakelijk verhaal, maar dat was het. Nou, vers 5. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden of verre landen zeker wonen. En zij zullen weten dat ik de Heere ben, zodat deze legers om zullen komen in Israël. Maar de Heer zou ook een oordeel brengen over het land waar ze vandaan kwamen, is de gedachte. Het land Magog. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk, nu is het ineens weer mijn volk Israël bekendmaken en zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen en de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben. En dan vers 8, ziet het komt en zal geschieden, spreekt de Heere Heere. En dan, heel fijn fijntjes, dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag dus? De dag des Heeren. Dat vind je in heel hoofdstuk 38 niet. Uiteraard niet, want het gaat over een heel andere tijd. Maar dit klopt precies. De dag des Heren. Net als in Joël, uiteraard. En mocht dat nog niet duidelijk zijn dat het een andere gebeurtenis is, lezen wij vers 9. Namelijk, en de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan en stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiezen. En zij zullen daarvan vuur stoken 7 jaren. Dat wil zeggen dat die spullen die die legers achterlaten zijn voldoende om daar 7 jaar lang energie van te betrekken. Dat is ongeveer de gedachte. Heb je dat? En dat is uiteraard niet na de 1000 jaren. Hè? Want waarom zouden ze? Ik bedoel, dan komt de jongste dag. Toch? Maar de vraag kan natuurlijk zijn, als het hele land leeg is, compleet geworden, er is niks meer in over, en dan komt er een gelovig overblijfsel uit Petra in het land, moet voor u zo wijzen trouwens, komt alsnog in het land, waar moeten ze in vredesnaam van leven? Nou, dat is makkelijk genoeg van de noodrantsoenen van de Russen. Hè? Waar moeten ze de kachel van stoken? Olie zat hoor, in al die voertuigen. Wat denkt u wat? Legers komen niet zomaar. Die brengen enorme voorraden levensmiddelen met zich mee. Laten ze het dan straks maar gewoon achter. En herinnert u even een andere profetie, dat de legers die de stad belegerden verdwenen waren en dat de inwoners van de stad die uitgehongerd waren gewoon de stad uit konden en daar stond de maaltijd voor hen gereed. Profetisch spreekt het daarover. Dat is het gewoon. Nou goed. En verder, zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houwen. Ben ik in één keer goed doorgekomen. Uit de wouden houwen, maar uit de wapenen vuur stoken. En ze zullen beroven degene die hen beroofd hadden, en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere Heere. En het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven. Ik zal die van het noorden verder van u doen vertrekken, weet u wel, Joel 2, naar een ver, door een woest land tussen de Oostzee en de Achterste Zee. En hier staat, ik zal aan Gog aldaar een grafstede, begraafplaats, in Israël geven. Precies. Daar dus, daar zullen ze sterven en eventueel, voor wat er over is, begraven worden. Dan staat er ook verder. Het dal de doorgangers naar het oosten der zee. Heb je toch de Oostzee dus, hè? Net als in Joel 2. En datzelfde zal de doorgangers stoppen, dan wel de neus stoppen, wat er maar wezen mag. En al daar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte. En zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Want al die lijken die dan in het land zijn, moeten inderdaad begraven worden. Het gebeurt. Wat zegt u? Dat is niet Armageddon, zuster. Dat is nog 33 jaar voor Armageddon. Armageddon is een heel eind later, als de legers van Babel op zullen trekken tegen deze Israëlitische staat die inmiddels ontstaan is. Dus het probleem is, even snel, waar men gewoonlijk die periode van 33 jaar niet ziet tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren, zit er niks anders op dan dit Armageddon te noemen. Men heeft geen andere keus. Het einde van de 70ste week is immers dan het begin van de 1000 jaar. En dan valt dus Armageddon, wat het maar wezen mag, Armageddon samen met de verwoesting van Jeruzalem door de Russen aan het eind van de 70ste week. En vandaar de verwarring. Maar zo zit het niet. Armageddon is veel later. Maar goed. Nee, hier gaat het over het overblijfsel wat terugverzameld wordt uit de woestijn en alsnog begint om het Messiaanse Rijk te bouwen in Israël. In de dagen dat die antichrist en de beest enzovoorts nog bezig zijn met hun rijk te vestigen over de rest van de wereld. In die dagen is dat. Terwijl antichrist zijn rijk heeft, wordt dit rijk van Christus gebouwd. Beginnende met dit kleine overblijfsel. Ze komen in het land, leven van wat die legers daar hebben achtergelaten. Maar het eerste wat ze moeten doen is al die lijken begraven. Uiteraard. Als ze dat niet zouden doen, zou het een zeer gevaarlijke plaats zijn om te leven. Vanwege allerlei vreselijke ziektes, broeder. U weet wel, besmettingen en wat het maar wezen mag. Dat wordt hier namelijk beschreven vervolgens. Er staat, vers 12, het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. Dat kan natuurlijk nooit zijn na de 1000 jaren. Dat is namelijk nergens voor nodig, want dan komt de jongste dag. Het heeft geen zin om eerst het land te reinigen als daarna het hele land. De hele aarde zal vergaan namelijk. Hebben jullie dat? Dat past daar gewoon niet. Op geen manier. Nou goed, vers 13. Ja, al het volk des lands zal begraven. En het zal tot naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere Heere. Ook zullen zij mannen uitzenden of uitscheiden die gestadig door het land doorgaan. En doodgravers met de doorgangers om te begraven degenen die op de aardbodem zijn overgelaten, om die aardbodem te reinigen. Ten einde van 7 maanden zullen zij onderzoek doen. Dat wil zeggen, 7 maanden heeft men niks anders te doen, omdat het alleen maar eerst moet. Maar 7 maanden lang zal men bezig zijn om al die lijken te begraven. Nou, dat illustreert toch ook duidelijk wat ik er straks zei. Wat op neerkomt is dat aan het eind van de 70e week iedereen die in het land is, zal sterven. En ik denk de beesten ook, want dat hebben weer het andere profetieën. En als daarna, kort daarna, hoe lang daarna hebben we het een andere keer over, omdat het nog aan de orde komt naar aanleiding van Daniël 12. Maar als daarna het overblijfsel kort daarna in het land komt, dan is wat men daar eerst moet doen, is inderdaad het land reinigen van deze dode lichamen. Dat is het verhaal. En het wordt hier beschreven. Nou goed. En dan staat er ook hoe, hè? Nou, in vers 15, deze doorgangers zullen door het land doorgaan. En als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten. Totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gods menigte. Dus worden beide diverse lijken, zullen we maar zeggen dan. Worden vlaggetjes geplaatst, of weet je veel. Maar zoiets, ja, natuurlijk. Merktekens geplaatst. En anderen komen erachteraan met het nodige gereedschap om inderdaad deze lijken te begraven. Ja, het is een goede oefening voor de gelovigen. Het zijn gelovigen die dat doen, uiteraard. Afrekenen met het oude. Oude is weg. Dood en vergeten. En daarna een nieuw begin, is de gedachte. Nou goed. De rest van het hoofdstuk beschrijft het ook nog. Maar ik ga er maar niet op in. Wel even op het laatste vers. ter afsluiting dan even. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat is een prachtuitdrukking die meteen ook de tijd bepaalt waarin dit plaatsvindt. Want de tijd van verberging is de tijd vanaf het einde van de 69e week tot aan in of tot en met de 70e week. Wij leven immers in de bedeling der verborgenheid waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël en daarmee voor de volkeren als zodanig verbergt. En er zijn andere schriftplaatsen genoeg waar ook staat, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. En dat gaat altijd over de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn aangezicht namelijk weer zal laten zien en zijn bemoeienis met Israël zal hervatten. En dus is dit niet het einde van de 1000 jaren, want dan kan niet gezegd worden, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat deed hij al meer dan 1000 jaar niet. Begrijpt u? Daarmee wordt dus ook meteen bepaald wanneer het is. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. En dan staat er nog een keer wanneer het is. Namelijk wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten. En dan hebben we opnieuw kortsluiting met Joël 2. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Wanneer? Als de dag des Heren aanbreekt, stond daar. En dus, terstond na de verdrukking van die dagen, als de zon verduisterd wordt en de maneschijn ze niet geeft, en als dus de dag des Heren aanbreekt. Dat klopt precies, want hoe summier de gegevens ook lijken, wanneer we die profetieën naast elkaar leggen, vallen ze perfect in elkaar. Het hoeft geen enkel probleem te zijn.
En, kun je dan ook stellen dat het voorlopig overblijfsel niet meer lastig gevallen wordt met normaal?
Ja, nee, maar het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. De gedachte is dat vanaf dat tijdstip de Heer voor dit overblijfsel, voor dit volk, zal zorgen. En hoewel Babel uiteindelijk in elk geval legers zal zenden naar Palestina, en dus naar het koninkrijk van de Christus, want dat is het eigenlijk, naar de Joodse of Israëlitische staat, zullen die legers inderdaad niet verder komen dan Armageddon. Dat is Armageddon. Zijn Babylonische legers. En als je zegt, dan vallen ze toch lastig, zeg ik, oké, dan vallen ze lastig. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ze krijgen de kans niet, want de Heer laat ze weliswaar komen en oordeelt ze in Israël. En dat is wat er gebeuren gaat. En in die dagen, in die 33 jaren tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren, zijn ook van toepassing zoveel profetieën die men zo graag in onze dagen wil toepassen. De profetieën die zeggen dat te dien dagen de Heer Israël zal beschutten. En de Heer zal een muur zijn voor de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. En te dien dagen zal Jeruzalem een lastige, een zware steen zijn die al de heidenen zullen proberen te tillen, maar ze zullen eraan bezwijken. Het schieten hem dan in de rug, denk ik altijd. Dat is het eigenlijk. Zoiets. Dan gaat ook in vervulling Psalm 122, was het geloof ik, want ik kan het nooit onthouden. Die psalm die zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Maar vergis u niet, Jeruzalem in onze dagen is nog steeds, wat het altijd was, de bloedstad. De stad waarover God een oordeel zal brengen. En niet wel moeten zij varen die u beminnen. Zij zullen geoordeeld worden, sterven, die haar beminnen. Althans, die daarin zijn, als het tijdstip aanbreekt. Kortom, talloze profetieën die spreken over hoe de Heer Jeruzalem en daarmee de Joodse staat zal beschermen. Maar dat is niet in onze dagen, ook niet, zeker niet in de 70ste week. We hebben zelfs net gelezen dat de Heer zelf die heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Hij zal heidense legers maken tot zijn legers om dit oordeel uit te voeren. Maar daarna, na de 70ste week, zal het land slechts bevolkt worden door gelovigen. Het gelovige overblijfsel uit Israël. En in die dagen zal de Heer inderdaad Jeruzalem beschutten enzovoort. En als dan dus uiteindelijk dat grote wereldrijk zijn legers zal zenden naar Jeruzalem, zullen die legers inderdaad omkomen op de bergen Israëls. In Armageddon, daar komt die naam Armageddon vandaan. Ja. Maar dat is dus echt 33 jaar later. En dat gaat dan zeker niet over Rusland. Want de gedachte is dat van Rusland eigenlijk weinig over is. Van heel Oost-Europa niet. De legers zijn hier omgekomen. En de heer heeft een vuur gezonden in het land van Magog. Zodat daar de eerste tijd niks meer van te verwachten is. Na de 1000 jaren weer wel, maar dat is een ander verhaal. Daar laat ik het dan even bij. Om dan maar terug te keren naar Daniël 11. Ik denk dat nu voldoende duidelijk is waarom hier gewoon niet meer staat in Daniël 11. Dat hoeft namelijk niet. Wij kunnen die dingen weten reeds uit in elk geval deze 2 of 3 profetieën van Joël, Ezechiël en eventueel Zacharië 13 en 14. En dus staat hier gewoon vers 40 van Daniël 11. Op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden, Egypte, tegen hem, nou ja, tegen dat rijk in opkomst van Arafat, zal ik dan maar zeggen, hè, van het eerste beest uit de openbaring, zal tegen hem het hoornen stoten en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenen en met ruiteren. De gedachte is niet slechts dat die Russen zich keren tegen Israël, die hem is namelijk, als u het mij vraagt, het eerste beest uit de openbaring en dus in de praktijk de leider der Palestijnen. Maar het punt is gewoon dat er geen onderscheid gemaakt kan worden, of nee, eigenlijk niet gemaakt kan worden tussen een Joodse staat en een Palestijnse staat, omdat die zich bevinden allebei in hetzelfde land. En voor zover ik het zien kan uit de schrift, maar ook uit de politieke ontwikkeling in het algemeen, dat laatste weegt overigens iets minder, voor zover ik het kan zien zal Jeruzalem de hoofdstad zijn van zowel de Joodse als de Palestijnse staat. En of die Russen zich nou keren tegen de Joodse staat of tegen de Palestijnen, ja, dat maakt me niet zoveel verschil. Maar volg nou even dit, hè. De koning van het zuiden zal zich keren tegen, zeg maar, die Palestijnen. En daarna komt uit het noorden dat leger. De gedachte is gewoon dat waar die Palestijn met hulp van de antichrist kans ziet zijn macht in dat land te vestigen, dat dan ineens de gelegenheid zich voordoet dat eventueel buurlanden die deze ontwikkeling niet zien zitten ingrijpen, zo van, bij wijze van spreken, Egypte zit ergens op te wachten, maar als daar ineens vrede komt, daar, want die zou komen in de 70ste week van Daniël, en als die Palestijnen en de Joodse staat het op een akkoordje gooien enzovoorts, en zij dus, met behulp van de antichrist, dus een machtige buur krijgen daar, komt wel eens wezen dat die Egyptenaren zeggen, ja, maar zo zijn we niet getrouwd, we willen niet afgesneden worden van wat, al die andere landen enzovoorts, dat wordt bedreigend, dus grijpen zij in, alsnog. Dat is gewoon de gang van zaken. Nu niet, want het rommelt nog genoeg. Ze hebben geen gevaarlijke buur. Nu. Ze hebben moeilijkheden zelf. Israël en de Palestijnen. Maar als die het eens worden, ja, dan wordt het anders. En ik verwacht dus dat dan Egypte zich mee bemoeit. En als dan toch eenmaal het spel op de wagen is, of hoe zeggen ze iets, de hel uitbreekt. Maar vooruit. Dan is de kans groot dat andere belanghebbenden zich er ook meteen mee bemoeien natuurlijk. Want dit is de kans. Oorlog is er al. Dus nu erbij wezen. En dan verwachten wij de Russen om een heleboel redenen. Maar ik ben niet de man om dat uitgebreid uiteen te zetten eigenlijk. Ik zeg altijd, het is mijn afdeling niet. Maar wat wij van de Oost-Europeanen in het algemeen en van de Russen in het bijzonder weten, is dat ze al meer dan een eeuw, ik ben de jaartallen kwijt, maar in ieder geval ruim meer dan een eeuw bezig zijn om naar het zuiden toe verbinding te krijgen met de Persische Golf enzovoorts. Naar de zee dus, naar het zuiden. Dat is ook de achtergrond van hun bemoeienissen, ook al meer dan een eeuw, in bijvoorbeeld Afghanistan. Dat is niet maar van de laatste jaren, ze hebben het eerder ook geprobeerd. De route naar het zuiden, de route naar de rijke olielanden, maar verder naar de zee. Want een van de grote problemen van Oost-Europa is dat ze geen goede zeehavens hebben natuurlijk. Ze hebben geen zee eigenlijk. Ja, helemaal in het noorden, maar dat is bijna onbereikbaar. Het grootste deel van het jaar kun je er sowieso niet komen natuurlijk, want het is één grote ijsmassa. Dus dat gaat niet. En de enige toegang tot zee die ze hebben, en waar ze driftig gebruik van maken, nou maakten, in elk geval, hoe het nu is, weet ik niet, is dat ze via de, dat ze een vloot hebben in de Zwarte Zee. En vanuit de Zwarte Zee, via de Bosporus, inderdaad toegang hebben tot de Middellandse Zee. En daar is, was althans, ik weet niet echt niet hoe het nu is, daar was altijd een zeer sterke Russische vloot aanwezig. En dus ook een sterke Amerikaanse eskader en hoe het allemaal maar heten mag. Want ja, we moeten elkaar een beetje in balans houden. Maar een vloot dus. Die, of die vloot er nu is, weet ik niet. Maar de mogelijkheid is er in elk geval wel. En hoewel de Sovjet-Unie niet meer bestaat, bestaat al dit oorlogstuig en die hele vloot nog steeds. En waar bovendien een land economisch bankroet gaat, maar wel beschikt over oorlogstuig, bevinden ze nog zich in een nog betere positie dan in de tijd Duitsland. In de dagen van de malaise, zal ik maar zeggen. Want die hadden geen geld meer, die waren ook bankroet. Maar bovendien hadden ze niet eens oorlogstuig, dat moest toen dus eerst nog gemaakt worden. Zodat heel de rest van de wereld gewaarschuwd was, maar dat hielp niet. Gaat u maar rustig slapen, wie zijn het? Goed, laat me zitten. Colijn? Echt? Ja, was Colijn, nou goed. We zullen het maar niet meer over hebben. Maar in elk geval, die Russen hebben dat probleem niet. Als ze echt helemaal bankroet gaan, dan hebben ze altijd nog geen wapentuig om op rooftocht te gaan. Daar komt het op neer. En ik denk dat ze dat doen. En dan lees ik het weer. De koning van het zuiden zal tegen hem het hoorn stoten en de koning van het noorden zal tegen hem, tegen diezelfde dus, aanstormen met wagenen en met ruiteren. Eén optie is, de wagenen komen via Syrië binnen, want Syrië had connecties, heeft connecties met Oost-Europa in elk geval. En de ruiter en met vele schepen. De schepen komen gewoon vanuit de Zwarte Zee, de Bosporus door, via de Middellandse Zee en voeren een landing uit, een invasie, een landing uit vanuit de Middellandse Zee. Zo makkelijk is dat. En misschien is Syrië er zelfs helemaal niet in betrokken. Dan geeft het nog niks. Ze voeren een landing uit, zetten voertuigen aan wal. Want zo ging dat in de tijd ook op die idee, weet u nog. Even lang geleden, maar ik vergeet het nooit. Ik heb de film gezien, ja. Maar goed. Met John Wayne. Weet je, met die twee Holsters. Ja. Die Stetson op. Nou, laat maar zitten. Sean Connery trouwens ook. James Bond was er ook bij. Nou, laat maar zitten. Maar die zetten schepen voor een landing uit. En daarna worden voertuigen inderdaad aan land gezet. Dat is het idee. En u weet, schepen hebben ze zat. Maar tanks, hoeveel wou je er hebben? Verschrikkelijk veel. Dat noemt men conventioneel, is dat het goede woord? Conventioneel wapentuig. Dat betekent zoveel als ouderwets, een klassiek wapentuig. Maar denk erom dat naar dat soort maatstaven gemeten Oost-Europa nog steeds de sterkste militaire macht is op aarde. Wat dat soort wapentuig betreft. En wat lazen we in Joël? Rupsvoertuigen. En waar zou je die nu moeten zoeken als je er een zoekt? In Oost-Europa. Het is hetzelfde verhaal hoor. Het past dus ook inderdaad perfect in de omstandigheden zoals we die vandaag kennen. Maar goed, dus niet eens het sterkste argument. Maar ze komen uit het noorden met schepen. Nou, die schepen komen dan toch van de westkant binnen in elk geval. Van de Middellandse Zee namelijk. Maar ze trekken naar het oosten en komen niet verder dan het Jordaandal en de Dode Zee dus. En binnen dat gebied, tussen Middellandse Zee en Jordaandal en dus Dode Zee, binnen dat gebied zullen ze omkomen. Einde van het verhaal. Maar Jeruzalem zal verwoest worden. En het hele land, feitelijk. Dat is de gedachte. Daarna staat er, en hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden, doch deze zullen zijn hand ontkomen. Ik denk dat deze hij, want ik kan er geen andere verklaring aan geven, deze hij van vers 41, die koning van het noorden is uit vers 40. En die komt dus in het land des sieraads. Ik bedoel, die andere koning was er al, dat was die Palestijn immers. Die was er al, dus over hem kan het niet gaan. Dus hij die van het noorden zal komen in het land des sieraads, en vele zullen te nedergeworpen worden. Of dat vele landen zijn, is nog de vraag. Het lijkt mij niet, maar het zou kunnen. Want ik denk, eerlijk gezegd, dat deze Russen niet alleen een landing zullen uitvoeren in Palestina, want daar gaat het ze niet echt om, maar net zo goed in Libanon, de hele kust, oostkust van de Middellandse Zee, en zeker ook die andere, die concurrent, Egypte. En trouwens, Oost-Europa en de Russen hebben in het bijzonder nog een rekening te vereffenen met Egypte. Ja, ja, dat is een oud verhaal, maar niettemin speelt het nog altijd. U weet nog hoe het in de tijd was met Nasser, met zijn problemen in het land. Die zei, weet je wat, ik ga toch die dam bouwen. En als niemand me dan wil helpen, want niemand wilde hem helpen, zegt hij, dan ga ik bij de duivel zelf te biecht. Dat is wat hij deed en hij ging naar Rusland. En hij vroeg de Russen steun en de Russen zeiden, we willen je helpen met het bouwen van de Assumandam. Maar dan moeten wij wel een militaire basis hebben in jullie land enzovoort. Het heeft consequenties. Hetgeen gebeurde, zo was dat. En het waren dus Russische ingenieurs, maar ook militairen die die dam bouwden enzovoorts. Maar toen de dam klaar was, zette Nasser ze gewoon er weer uit. Dat was een huzarenstukje. Hij joeg die Russen weg. Zeg, ga jullie maar weer terug, wij zijn klaar en jullie kunnen wegwezen. En sindsdien ligt er dus een onbetaalde rekening. Dat is het eigenlijk. En vandaar de wat aparte rol van Egypte, sinds die dagen. Dat was een knap staaltje van Nasser die zijn vijand, en hij wist dat het zijn vijand was, gebruikte om zijn land er bovenop te helpen. Het is redelijk gelukt, moet ik u zeggen. Maar goed, dat is een stukje geschiedenis. Maar ik denk dus dat dat gaat gebeuren, ja. Dat Rusland de macht daar in het oosten wil zien te krijgen, al was het maar omdat ze via dit gebied inderdaad toegang zouden krijgen alsnog tot de bekende olielanden en dus inderdaad naar de zee in de Persische Golf enzovoorts. Dat is het verhaal. Nee, dat staat er ook, hè. Dat staat een paar versen verder, dacht ik ook, hè. Even kijken, dat is vers 42. Hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. Daar ging het ook om. Het gaat dus niet alleen maar tegen de Joodse staat. Echter staat er wel in vers 41 nog, Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammon zullen wel aan zijn hand ontkomen. En dat klopt, want dat ligt aan de oostkant van de Jordaan. Ze komen van het westen binnen, vanuit de Middellandse Zee, staat Israël binnen, maar niet verder dan de Oostzee. Hebben we in Joël al gelezen, maar de Oostzee is de Dode Zee en het ligt in het dal van de Jordaan. En Edom, Moab en Ammon liggen inderdaad in het tegenwoordige Jordanië. Zover komen ze dus niet, dat is wat hier staat. Ze komen wel, maar het blijft alleen bij de kuststrook en dan houdt het op. Waarna ik nog tegelijkertijd maar even zeg dat juist dit gebied, Edom, Moab en het eerste stukje van Ammon, dat is precies de hele route van Jeruzalem naar Petra, dan wel andersom. Want Petra ligt in Edom, gaat men vandaan naar het